medewerkers uit voor het volgende onderwerp. Ja, graag gedaan. Goed, wethouder Gedelle, welkom. En mevrouw Verkuler en meneer Hunting ook welkom. Wij gaan behandelen de actualisatie van de financiële beheersvordering. Ik wilde dat ook in één termijn doen en ik ga dit keer beginnen bij de heer Thomas.
Ja, dank u wel, voorzitter. Wij vragen ons af waarom die actualisatie is. Als je eigenlijk toch niet aan de beheersverordening houdt. Even twee voorbeelden. Mofactor en de geldlening aan het werkplatform Vreeswijk. Ja? Waar ze dus alle twee commerciële activiteiten meedoen. En de beheersverordening verbiedt dat. Trouwens ook de algemene wet bestuursrecht. En er zat op een gegeven moment in het stuk. Moet ik even kijken. Ja, mutaties in deelnemingen. En dan gaat het over de informatieplicht van het college in artikel 7. En mutaties van voorzieningen. Waarbij wordt afgeweken van de besluitvorming van de raad hierover. Nou, een raadsbesluit naast je neerleggen, dat is, komt ongeveer neer op een doodzonde. En wij zijn daar in ieder geval niet mee eens.
Dank u wel. Dat was... Dank u wel. SP, weer meneer Inetsi.
Wij hebben geen vragen.
U heeft geen vragen. Meneer Van Wirren.
Misschien verbaast het u, maar ik heb wel vragen.
Het verbaast me in het geheel niet.
Eerst de verordening even zelf. Wat ik erg goed vind aan het stuk, is dat de zorgvuldigheid waarop de artikelen die toegevoegd zijn in de nieuwe verordening vanuit de modelverordening enzovoort, die extra toegelicht worden. Dat vind ik gewoon, dan wordt er echt zorgvuldig geprobeerd om zorgvuldig te handelen. Nou, de verordening die voor ligt is een verordening die gestoeld op de modelverordening van de VNG en aangepast naar de nieuwigheidse situatie. Daar kan ik heel uitgebreid en heel moeilijk over gaan doen. Ik heb namens onze fractie bij de behandeling in het verleden van de diverse PSC-producten, de begroting, jaarrekening enzovoort, aangegeven waar onze accenten liggen. We hebben daar moties en al dat soort zaken ook voor ingediend. Die zijn raadsbreed afgewezen, dus daar staan we alleen. Dus dat zal denk ik niet veranderen. En dat vinden we toch wel jammer, want daardoor onthoud je sturingsinstrumentarium aan de raad. Die onthoudt zich dat zelf. Maar goed, prima. Zo is het politieke landschap zo. En daar zullen we mee moeten leven. Ten slotte. Ik ben het eigenlijk toch een heel klein beetje eens met meneer Thomas. Want er ligt nu een geactualiseerde financiële beheersvordering. Die zal waarschijnlijk als hamerstuk keurig aangenomen gaan worden. Maar er zit één ding. Je begint eerst met je organisatie. En je hebt een organisatie en die heeft een organisatieverordening. En als je je organisatie weet en je hebt dan je organisatieverordening, dan ga je daarna je financiële verordening en je artikel 212 verordeningen verder invullen. En tot mijn stomme verbazing is volgens mij, ik zal het vast mis hebben, dateert onze organisatieverordening uit van 22 oktober 2005. En wij gaan dus nu een instrumentarium toevoegen, terwijl die, als je dat gewoon verticaal vergelijkt, is dat helemaal beheers met organisatieverordening. En daarna, we hebben inmiddels na die organisatieverordening ook al geloof ik al 3 of 4 organisatiewijzigingen gehad. Nou, mijn punt is, waar blijft de organisatievergroting? Maar daar hoorde ik wat nog wel. Dank u wel.
Dank u wel. Ieders belang, meneer De Jong.
Eén keer gedrukt. Dank u wel, meneer de voorzitter. Om het toch een beetje inzichtelijk te maken waar ik opmerkingen over heb, begin ik bij het raadsvoorstel. Er bestaan uit drie blaadjes. Volgens mij is daar op pagina 2 onder communicatieaspecten het woord datum, althans iets dergelijks, weggevallen. Er staat deze verordening treden werk met ingang van de na die van de bekendmaking. Ik moet eigenlijk zeggen van de datum na die bekendmaking, neem ik aan. Dus dat denk ik dat een omissie is. En bovenaan die pagina staat ook iets heel interessants. De kaderverstelling voor de begroting van het komende dienstjaar vindt plaats gelijktijdig met de voorjaarsnota. Oh, denk je, dat is mooi. En vervolgens staat er, de kadernota bestaat niet meer, als op zonder document. Ik vind dat een soort cryptische zin. En als je verder naar het raadsbesluitverordening kijkt, hebben ze dat getracht iets te ontvangen. Maar mijn suggestie is om dat te zeggen dat die zin waarschijnlijk toch beter zou kunnen luiden dat de kaderstelling voor de begroting van het komende vindt plaats gelijktijdig met de voorjaarsnota en vormt daar deel van. Want nu is het zo dat die gelijktijdig plaatsvindt, maar is er alleen niet meer. Dus is een beetje een rare zin. Niet helder. Dan gaan we over naar de raadsbesluitverordening. Daar hoofdstuk 1 algemene bepaling, artikel 1 definities. In deze verordening wordt verstaan onder punt 1 de administratie, financiële administratie, etc. Ik heb getracht te vinden waar het controleaspect had. Je kan wel dingen verzamelen, vastleggen, verwerken en verstrekken. Maar waar vindt de controle plaats van de dingen die je verzamelt als ze juist zijn en betrouwbaar? Kon ik niet terugvinden. Een ander punt is dat als je kijkt naar pagina 5 van de 20, onder artikel 7 informatieplicht, daar staat in wat de bevoegdheden van het college zijn tot het doen van uitgaven binnen de door de raad vastgestelde programma's. Investeren groter dan 500.000, versterken verlening waarborg groter dan 500.000, etc. Nou, op zich klinkt dat alleszins redelijk. Alleen, daar staan wel even 5 punten. En die 5 punten kunnen zich heel goed in samenhang met elkaar doen en allemaal 400.000 zijn. Dan kan iedereen zijn gang gaan, maar dan praat je in één keer over 2 miljoen en dan hoor je dus niks meer. Dus suggestie zou zijn om daar één punt aan toe te voegen, dat als de som van de onder A en E genoemde zaken groter is dan 500.000 of misschien 750 of zo, dat moet even, er staat verderop namelijk dat door het door een deskundige is beoordeeld. Nou, misschien deze deskundige hier ook even een licht wil laten schijnen. Maar nu is het 500.000. En als je maar onder dat maaiveld blijft, kun je alles eronder schuiven. En dat vinden wij geen goede ontwikkeling. Artikel 11. Reserves en voorzieningen. Het college biedt tenminste één keer in de 5 jaar aan de raad. Nou, als je dan kijkt naar de andere zaken die daar stonden in het oude stuk, dan wisselde dat van 4 jaar, soms tot afschrijving over 3 jaar, et cetera. Maar één keer de 5 jaar, dat betekent in feite dat je een hele raadsperiode, de hele raad in feite buitenspel zet. In die zin dat de raad dat niet meer een overzicht van krijgt. Dus je doet het vlak voordat het ene voor de verkiezingen. En dan daarna doe je het meteen als de tweede periode daarna is. En die denkt, ik weet bij God niet waar het over gaat. Als er te veel wisseling is. Dus wij zouden graag zien dat het één keer in de 4 jaar is. Dan is er toch een wat paralleliteit met de raad. En datzelfde zie je natuurlijk weer in artikel 13, ook in één keer de 5 jaar. Artikel 14, in één keer de 5 jaar. Artikel 14.1, 14.2, 14.3. Het is in één keer alle 5 jaar. Artikel 15, grondbeleid, eens in de 5 jaar. Vinden we niet de gewenste ontwikkelingen.
Meneer Van Wegge, interruptie.
Ja, dank u wel. Ja, ik begrijp de stelling van collega De Jong. Ik vraag me alleen af als collega De Jong zaken wil laten meelopen in een collegeperiode, dus 1 keer in de 4 jaar, of misschien 1 keer in de 2 jaar, of misschien ieder jaar. Is hij dan ook bereid om daar extra personeel voor op te voeren en de OZB voor te gaan verhogen?
Meneer De Jong.
Daar wil ik best even op antwoorden. Het is niet zo dat de zaken die dus aan de orde komen niet keurig in de raadsvergadering worden gemeld, et cetera. Maar het gaat erom een overzicht. Het gaat erom dat je het samenhang even ziet. En als al die informatie dus gewoon op reguliere basis verstrekt wordt, omdat dat, als je het goed gelezen hebt, dat erin staat, dan kan het dus niet in één keer leiden tot enorme investeringen tot en met het discussie van het veroverde OZB. Als je dat één keer in de 4 jaar daar een overzicht van maakt en niet in één keer in de 5 jaar. Dus ik vind dat het sop is de kool niet waard, de vraag eigenlijk. Het kost in feite helemaal niks, dat kun je binnen je budget vinden. Dan vroeg ik mij af, bij artikel 20, garantstelling. Punt 2. Het verlenen van gemeentegarantie voor sport is mogelijk onder voorwaarde dat de Stichting Wapens voor Sport mede garant staat. En dat onder punt D, uit meerdere offertes blijkt dat de financiële instellingen niet bereid zijn financiering te verzorgen zonder gemeentegarantie. Toen dacht ik in één keer, ik kon er niks aan doen, er kwam in één keer de roeivereniging bovendrijven. Ik denk, is die roeivereniging, heeft de Stichting Waarborg Fonds Sport daar ook zich garant voor gesteld? Heeft, doordat ze het nergens anders konden lenen, dat ze die financiering alleen maar van de gemeente konden krijgen en dus ook de garantie daarvan? Ik kon er niet aan onttrekken, maar het kwam heel erg boven. En vervolgens lag ik, toen ik er net van de schok bekomen was, artikel 23, punt 2, bij het verstrekken verlenen van garantie en kapitaal aan overheid en derden, brengt de gemeente de garantie enzovoort. En er staat waarin het publiek belang van de lening of garantie wordt gemotiveerd. Ik denk, weer aan de roeivereniging, ik denk, het houdt niet op. Met andere woorden, in hoeverre hanteren wij hier naar de letter en de geest van het document als er een politiek handjeklap plaatsvindt? Want ik kan het niet anders zien. Artikel 24, budgethouderschap, 1 keer de 5 jaar. Ook 1 keer de 4 jaar. Administratie. Nou, daar zitten we bij administratie.ijf. De controle van de registratie. Verdorie, dacht ik, daar komt hij toch. Juistheid en betrouwbaarheid. Dus dat waren toch een paar punten. En,
interruptie van mevrouw Schouten.
Van mij dit.
Laat u zich niet afleiden door mevrouw Schouten.
Nou, dat vind ik op zich wel een prettige onderbreking. Dus slaat dan ook automatisch terug natuurlijk op artikel 27.7. De verlening van mandaten, volmachten enzovoort wordt aangevallen in de budgethouderschapsregeling. En dat wordt dan meteen gekoppeld aan de duur van die budgethouderschapsregelingen. Dat waren de belangrijkste punten. En als u dan kijkt naar artikelen die weggelaten zijn, dan begrijpt u ook mijn punt. Want er staat onder artikel 21 weggelaten. Daar stond keurig in de 4 jaar. En artikel 22.2 stond keurig in de 3 jaar. En ineens werd het allemaal 5 jaar. Een ander punt is artikelen die toegevoegd zijn. Nou, daar zie je hetzelfde over die informatieplucht. Dat heb ik al gezegd. Daar zou een artikel aan toegevoegd moeten worden over de sommatie. En dan artikel 24 die is toegevoegd. Maar als je kijkt naar het nieuwe verordening, dan blijkt dat niet artikel 24 zijn, maar artikel 23. Dus de verwijzing is onjuist. Maar dat is nogmaals daar gelaten. Dat zijn eigenlijk mijn
belangrijkste punten.
Opmerkingen in de eerste termijn.
Ja, voorzitter, dank u wel. Maar ik wilde inderdaad interrumperen, want het is bijna alleen maar technisch. En volgens mij moet een politieke discussie voeren hier.
Technisch?
Ik twijfel, ik heb goed zitten luisteren, maar er zaten wel politieke elementen.
Ja, maar niet alles.
Pardon, dat dacht ik wel, ja.
Je kunt het niet alleen als technisch afdoen, anders had ik wel. Bijna
alleen maar technisch. Ja.
Mevrouw Blom.
Ging over de poen. Politieke afweging.
Nou, na zo'n relaas.
U zet uw microfoon nu uit, meneer de Jong, en mevrouw Blom heeft nu het woord.
Ah, dat is prima.
Na zo'n verhandeling als meneer De Jong hebben wij geen vragen.
Geen vragen. Mevrouw Riemersma.
Ja, ook wij hebben geen vragen.
Meneer Verhoeven.
Ik moet wel zeggen dat ik met meer dan gemiddelde interesse heb geluisterd naar dat relaas. Want zo gedetailleerd ben ik duidelijk niet doorheen gegaan. Maar dank voor deze inzichten. Verder geen vragen.
Okay. Mevrouw Van Alphen.
Geen opmerking.
Geen opmerking. Mevrouw Schouten.
En ik ook niet, dank u wel.
Meneer Snoeren.
Oké. Okay. Nee, geen vragen.
Geen vragen. De wethouder. Moet je 2 keer drukken.
Ja, dank u wel. Doet hij het nu wel?
Ja. U bent hier voor het eerst, neem ik aan. Hè? Dus,
ja. De heer De Jong heeft een hele aantal vragen rond de financiële beheersverordening gesteld. Die is ook in de auditcommissie aan de orde geweest. In de toelichting die bij de stukken aangeleverd is, lees ik ook dat de auditcommissie hier geen verdere opmerking over. Het verbaast me nu een beetje dat een hoop van deze technische aardzaken en vijfjaarstermijnen die u noemt, had die niet eerder in de auditcommissie aan de orde geweest zijn, om dat stuk daar
uitdrukkelijk. Helaas nog niet uitgebreid kunnen zeggen.
Maar het was wel geagendeerd.
Ja, ik stel voor dat als we discussiëren dat we dat via de voorzitter doen en de wethouder heeft het woord.
Goed, dat even als inleidende opmerking. Ja, er is een aantal keren die vijfjarentermijn genoemd. Bij mijn weten is die vijfjarentermijn een termijn die vanuit de modelverordening komt. Het is overigens niet zo dat de pijlstok er niet vaker in gaat. Die verordening is het raamwerk, maar in allerlei planning- en controleproducten, wanneer het om voorzieningen gaat, wanneer het om grondbeleid gaat en dergelijke, wordt de stand van zaken wel degelijk in een jaarrekening, in een voorjaarsnota, wanneer het aan de orde is, of in een najaarsnota. En bij de begroting worden die zaken ook behandeld. Zijn er nou zaken die eerder aanleiding geven tot wijziging, kan dat uiteraard. Als er ontwikkelingen zijn, een nieuwe modelverordening afkomt, dan kan daar ook eerder op ingegrepen worden dan 5 jaar. Maar het is in ieder geval een termijn die je voor jezelf in de gaten houdt, dat je je zaken actueel houdt. Dus iedere 5 jaar het in ieder geval aan de orde laat komen.
Meneer Dion.
Dank u wel, meneer de voorzitter. Ja, ik begrijp het argument van de wethouder. Ik begrijp dat er andere processen zijn die hier een andere tijdsas volgen. Maar u kunt zich voorstellen dat het erg handig en ondersteunend is dat als er een nieuwe raad aantreedt, dat ze even een overzicht hebben, een tussenstation voor de dingen. En dat ze niet zeggen, dat hebben we dus niet gekregen, want de vorige heeft het niet gehad. We moeten daarop gaan wachten. Dan kun je even, dus even een eikpunt. En daarom denk ik dat het goed is om met het politieke en dus het raadsproces te synchroniseren.
Eerste wethouder dan nu.
Ik begrijp op zich uw vraag van, ik heb graag op een handzame manier al dit type verordeningen bij elkaar wanneer we starten. Dat begrijp ik goed. En daar zou ik natuurlijk in kunnen bewilligen door een informatiepakket aan het begin van een raadsperiode van dit ligt er, dit is in de planning dat dan gewijzigd wordt, dan weet u dat. En ja, wanneer er dingen tussendoor komen, kunnen die altijd aangebracht worden.
Gaat ik even,
ja, ik hoop dat.
Wat wil ik een interruptie?
Nou, niet zozeer meer aanvullend. Volgens mij staat dat vaak ook gewoon in onze begrotingen, wanneer bepaalde kaders worden aangepast. Dus waar hebben we het over, als je voorzitter?
Wethouder, gaat u verder.
Ja, in feite dat in zijn algemeenheid op de serie voorbeelden die u noemde. Ik zou er toch aan willen vasthouden om die 5-jaren termijn, die ook met de VNG-verordening in de pas loopt, om dat te handhaven. Mogelijkheid om erin te grijpen is een waarborg, denk ik. Het feit dat in al die planning-control-documenten de tussenstanden ook aan de orde komen, denk ik dat voldoende waarborg moet zijn. En ik kan heel goed met het argument van de heer Van Wiggen meedenken van, ja, wat gaat het kosten wanneer je die cyclussen gaat versnellen. Want ook iedere keer een nieuwe nota maken, ook al wijkt die misschien op maar kleine onderdelen af, kost tijd, capaciteit en ook raadstijd bij u. En de vraag is, vindt u dat dermate belangrijk dat er zoveel extra capaciteit opgezet zou worden? Ik zou u adviseren dat niet te doen. Omdat u, wanneer er veranderingen zijn, altijd de mogelijkheid heeft in te stappen. Dan werd er een omissie. De heer De Jong werd nog een omissie aangegeven.
De heer De Jong wil nog even interrupten. Dat ging nog over het vorige onderwerp, neem ik aan.
Ja, ik begrijp dat u zegt kort extra tijd. Dus u haakt een beetje in de opmerking van de heer Wigge. Ik had natuurlijk ook kunnen zeggen van, dat betekent dat u dan iets minder terugkrijgt van de meeropbrengst van de afvalstoffing, wat anders het geval was geweest. Dat is iets anders dan de WOZ-verhoging.
Nou, ik zou zeggen, nee, de wethouder mag reageren als hij wil, maar hij mag.
U noemde ook dat er 2 keer het woord datum ingevoegd moest worden, dat in een. Er was een woord weggevallen, dat zullen wij herstellen. En u stelde een vraag over waar de interne controle geregeld was. Die kunt u in artikel 28 terugvinden van de verordening die nu voor ligt. Even kijken, dan ligt er van de heer Van Wiggen nog een vraag over de organisatieverordening die dateert van 2005. Ik kijk even naar mijn buren of daar een herijking in voorzien is, op wat voor termijn. Dat antwoord, begrijp ik, moeten we even schuldig blijven, maar daar gaan we achteraan en daar krijgt u schriftelijk antwoord op.
Ja, meneer Van Wiggen.
Dank u wel, voorzitter. Ja, voor, wethouder, begrijpelijk dat u dat niet paraat heeft. Dat, maar het gaat mij om het principe. Je begint eerst op basis van artikel 189, bekijk je hoe dat je organisatie, de gemeentewet, bekijk hoe dat de organisatie uit moet zien. Dan stel je, laat je BMW, want het is de bevoegdheid die bij BMW thuis hoort, die maakt een organisatieverordening. Die wordt ter kennisneming gebracht aan deze commissie, dat wij daarvan weten. En daarna ga je verder bouwen in de diepte in, via je financiële verordening en via nou, de vertakking in. En ik vind, ik heb wat problemen dat wij nu een financiële verordening, wat overigens een VEG-stuk is, dus ik zou het ook niet beter kunnen doen, laat ik het maar ook gewoon eerlijk stellen. Maar kom op, we moeten echt die organisatieverordening, we hebben al 3 of 4 reorganisaties gehad, maar ik hoop dus dat daar echt wel wat spoed achter komt.
Je zou het schriftelijk beantwoorden.
Ja, dus nou ja, we zitten midden in ook een reorganisatieproces. En ja, ik zou me kunnen voorstellen, hè, dat het moment dat dat afgerond is, dat je op dat moment die verordening ook nog eens even ter hand pakt. Maar we komen er schriftelijk op terug. Ja. Even kijken, dan lag er. Even kijken, een betoog van de heer Thomas lag er nog, waar de strekking van is van een aantal processen hebben we ons kennelijk niet gehouden aan. Ja, ik kan dat van hieruit niet beoordelen. Kijk, dit is een verordening die nu voor ligt. Ja, processen uit het verleden waar raadsbesluiten over genomen zijn, collegebesluiten over genomen zijn. Ja, vind ik lastig om daar vanuit deze verordening hier nu op te reageren, omdat we die stukken niet voorhanden of niet bij de hand hebben. En ja, in feite ook de discussie daar op dit moment niet over gaat. Het gaat nu om een raamwerk vast te stellen van waaruit de financiële beheersing plaatsvindt.
Meneer Thomas.
Nou, het ligt wel voor. Want het staat gewoon in de verordening, artikel 20... dat er geen, geen commerciële activiteiten plaats mogen vinden. En die twee voorbeelden die ik noemde, daar worden dus gewoon commerciële activiteiten mee georganiseerd. Tenminste, de eerste is vers, ja, is gewoon een commercieel onderdeel van de BV. En we hebben een leerlingverstrek om dus ruimtes te kunnen verhuren. En dat is ook gewoon tegen marktprijzen, is gewoon een commerciële activiteit. Dus er is geen span tussen te krijgen, voorzitter.
Meneer Gedellen.
Nou, voorzitter, er ligt hier een verordening voor met een aantal spelregels die we elkaar afspreken. U pakt allerlei casuïstieken op. Die casuïstiek is op dit moment in dit stuk niet aan de orde. Wanneer dat speelt, denk ik dat u dat het best bij het onderwerp dat op dat moment in een raadscommissie aan de orde is, met het betreffende portefeuillehouder op een agendapunt kunt bespreken. Hier ligt een raamverordening. Ik ga er vooralsnog voor uit dat de transacties die gedaan zijn in deze sfeer, dat die conform de regels geschied zijn. We hebben daar vanuit accountantscontroles en dergelijke geen enkele signalen over dat dat niet goed gegaan zou zijn.
Meneer de Jong.
Dank u wel, meneer de voorzitter. Ja, even toch een reactie op de opmerking van de wethouder over casuïstiek. Dan zeg ik, ja, dat is het. We gaan er niet op individuele zaken in. Want het is een verordening en wij gaan ervan uit dat het ruis is toegepast. Maar ik heb in hetzelfde kader heb ik ook een voorbeeld genoemd en daar een vraag over gesteld. Onder artikel 20 randstelling. Het verlenen van gemeenterandje voor sport, ik vind roeien een sport, is mogelijk onder voorwaarde de Stichting Wapenfonds Sport mede garant staat. Vraag is dat gebeurd? Dan kan ik zeggen, ja, daar ga ik niet op in. Maar dan is mijn vraag wel, dat is dan de wedervraag. Ik zou graag zien dat de wethouder ons even zou kunnen informeren. Dat dat wel degelijk, want de oude verordening stond er namelijk ook in. En ook het volgende punt waar ik naar heb verwezen. Dat het dus onder punt... punt 23, prijs en economische activiteiten. Punt 2, 23.2. Of die beide factoren daarin meegenomen zijn. En dan kan mijn voorbeeld, het voorbeeld van de heer Thomas, kun je op één hoop gooien. Maar het heeft geen enkele zin om hier een discussie inhoudelijk te hebben over verordening. Als vervolgens die verordening niet wordt toegepast, omdat het ons even niet uitkwam. En dat is wel de vraag. Dus we hangen het dan even op aan een paar voorbeelden. Ja. Maar ik zou graag willen zien of die voorbeelden voldoen aan wat u zegt dat ze getoetst zijn. Dan zijn we duidelijk.
Meneer de wethouder.
Dank u.
Kijk, u stelt hier dat daar niet aan voldaan zou zijn. En ik kan van hieruit dat niet beoordelen of u daar gelijk in heeft. Ik geloof dat eerlijk gezegd niet. Een gemeentegarantie is een kanbepaling. In bepaalde gevallen kan die verleend geworden. En ja, die worden getoetst. En dat wordt hier ook netjes gecontroleerd. En als we garanties afgeven, zullen die ook door een accountant op rechtmatigheid gecontroleerd worden. Zeker gezien de bedragen die daar mee aan de orde zijn. En u geeft zelf ook als raad opdracht aan de accountant mee van het controlekader waarop dat dient te gebeuren. En wellicht dat er vanuit de ambtelijke ondersteuning nog een aanvulling opgegeven kan worden.
Ik wacht even, dus wethouder is nog met zijn beantwoording bezig. Pas als u dat niet adequaat vindt, dan kunnen we erin terug.
Er is vanuit de ambtelijke ondersteuning ook geen garantstelling bekend voor bijvoorbeeld roeivereniging, begrijp ik.
Dat zou wel kunnen zijn, maar volgens mij is het punt zoals u net vermoedt.
Ja.
Meneer Van Wiggen.
Voorzitter, dank u wel. Ja, het is denk ik... Als we het hebben over de strijd met de rechtmatigheid, ligt het ietsjes anders, denk ik. Op een gegeven moment is het zo, er wordt een begroting en een jaarrekening vastgesteld. En stel je nou dat daar in het keurigst vernoemd staat dat daar de garantstelling is afgegeven. Die begroting wordt die wordt in stemming gebracht, en die jaarrekening, maakt niet uit waar het in genoemd is. Die wordt in stemming gebracht, die wordt bij de meerderheid van de raad vastgesteld. En op dat moment is het rechtmatig, dan doet het de vraag van de heer de Jong niet meer ter zake. De raad heeft besloten tot, einde verhaal. Zo zit het juridisch wel in elkaar. Ja.
Meneer de Jong, u had nog een interruptie.
Ja, dank u wel, meneer de voorzitter. Ja, ik heb wat moeite met de poging van uitleg van de wethouder. Kijk, het kan best zijn dat er in de gemeente in de tijd over het krediet besloten is en dat de meerderheid van de raad dat akkoord bevonden heeft. Dat is dan de uitkomst van het politiek proces. Dat als u zegt, de collegepartijen hebben de meerderheid en die hebben daar achter gestaan, dus is het goedgekeurd en dus is het krediet verleend. Maar dat is hier de vraag niet. De vraag is gewoon of deze verordening, of die kredietverlening getoetst is wat hier in de verordening als voorwaarde staat. En ik heb de stellige indruk dat dat niet aan de orde is. En dat is ook waarschijnlijk, beluister ik wat de heer Thomas zegt. En mijn enige vraag is of men kan bevestigen dat het getoetst is. En dan graag met verwijzing op basis waarvan, want dat moet onderbouwd zijn. En ik kan u zeggen, ik kan het stuk boven water halen, dat staat er allemaal niet in.
Maar goed, ik ga nu even als voorzitter van de commissie ingrijpen. Er ligt hier een verordening voor die opnieuw vastgesteld moet worden. En u haalt nu voorbeelden aan van de verordening zoals die nu vigeert. Ik vind, als u daar nadere vragen over heeft of het in het verleden goed gegaan is, staat het u vrij daar artikel 42 brieven over te schrijven of in de raad mondelinge vragen over te stellen. Ik vind het wel wat ver gaan om voor de nieuwe verordening met oude voorbeelden te komen om te kijken of de nieuwe orde goed van toepassing is. U kunt de wethouder dat niet aandoen om dan in die oude dossiers te kruipen om te kijken of de nieuwe verordening daaraan gaat voldoen.
Meneer de voorzitter, stond ook in de oude verordening.
Ja, maar daar praten we nu niet over, want we praten nu over de nieuwe verordening. Als u vindt dat de oude verordening niet goed is toegepast, dan staat u andere instrumenten ten dienste dan nu de behandeling bij de nieuwe verordening. Dus daar wou ik het even bij laten.
Ja, ik ben voor zover ik het kan overzien door mijn beantwoording heen, voorzitter.
Oké, mist iemand nog een antwoord? Ja, meneer de Jong.
Dank u wel, meneer de voorzitter. Ik mis het antwoord op mijn suggestie onder artikel 7 informatieplicht. Dat investering groter dan 500.000 en om daar een punt aan toe te voegen. De sommatie, omdat als al deze zaken in combinatie met elkaar voorkomen, kun je ver boven de 500.000 gaan. En dan is het informatieplicht schiet tekort.
Die vraag had u gesteld in eerste termijn. Kan de wethouder daar nog een antwoord op geven?
Bij één partij komt het niet. Even ambtelijk overleg hierover gevoerd. De cumulatie die de heer de Jong noemt, daar zijn geen voorbeelden bekend dat in samenhang tegelijkertijd voorkomt. Dus het is een voorbeeld dat meer theoretisch is dan een praktische lading heeft. En je zegt van ja, in feite is dit dus niet nodig. Tegelijkertijd een investering, een lening, een deelname, waar al die grenzen bij komen, dat komt in cumulatie niet voor.
Een A en B samen, voorzitter.
Ja, 2x4 ton is al 8 ton, dan ben je er al dik overheen. Ja. Hoef je niet eens A, B, C, D, E hebben.
Nee. Zo moeilijk is het.
Maar u heeft het antwoord van de wethouder gehoord.
En,
ja, dat is duidelijk. Goed, u bent klaar met uw beantwoording. Wethouder? Is het klaar? Ja, oké. Dan hebben we de beraadslagingen gehad en het is een stuk dat naar de raadsvergadering van 28 mei gaat. Dus ook nu weer de vraag of het voor u een hamerstuk of een bespreekstuk is. En ik ben weer even streng, als het voor u een bespreekstuk is, geeft u precies aan op welk onderdeel het voor u een bespreekstuk is. En ik was met meneer Thomas begonnen, geloof ik, hè? Ja, meneer Thomas.
Ja, dank u wel, voorzitter. Op artikel 7, de punt, moet ik even kijken, C en D.
Artikel 7, C en D. Prima. Meneer Inertje.
Voor ons is het een hamerstuk.
Voor u is het een hamerstuk. SP is een hamerstuk. Meneer Van Wichel voor de VSP.
Voor ons is het ook een hamerstuk waarbij we waarschijnlijk een stemverklaring af gaan geven. Omdat wij nog steeds vasthouden aan de punten die wij in het verleden ingebracht hebben. En die politiek landschap niet haalbaar zijn.
Dus een hamerstuk met stemverklaring. Dat kan. Ieders belang.
Voor ons is het bespreekstuk, voorzitter, omdat wij zeker ten opzichte van artikel 7 informatieplicht met een abonnement zullen komen. En mogelijk over de 5-jaar periode, dan wel met abonnement, dan wel een motie.
Artikel 7, amendement of een motie. Wethouder wou ik zeggen, oud-wethouder Blom in dit geval, maar in dit geval CDA-raadslid.
Ja, voor het CDA is het een hamerstuk.
Hamerstuk, ja. Mevrouw Riemersma.
Voor de ChristenUnie ook.
Hamerstuk, D66.
Hamerstuk.
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 Een hamerstuk ook.
Een hamerstuk. Dat betekent dat het een hamerstuk is inderdaad. Mocht ieders belang met een amendement komen, dan praten we alleen over het amendement. Dat zijn zo de regels die we met elkaar hebben vastgesteld. Dan sluit ik dit onderwerp af. En